Stel je voor dat een computerprogramma eigenlijk sneller doorheeft dat je eenzaam bent dan je eigen familie. Of dat een algoritme voorspelt dat je de controle over je leven dreigt kwijt te raken. En dat nog voordat je het zelf doorhebt.
Ja, dat klinkt als een best wel dystopische nachtmerrie, toch?
Exact. Een behoorlijk kille boel. Maar wat nou als precies diezelfde technologie eigenlijk de enige overgebleven manier is om juist de menselijke warmte in onze zorg te redden? Welkom bij deze nieuwe grondige analyse. Fijn dat je luistert.
Zeker, welkom. Het is namelijk echt een enorme paradox waar we vandaag voor staan. Zodra we de woorden kunstmatige intelligentie en zorg in één zin proppen, dan voel je bijna een soort fysieke afstoting. We zijn gewoon bang dat die menselijke maat totaal verdwijnt.
En precies daarom spitten we vandaag samen met jou door een stapel bronnen die dat hele idee eigenlijk volledig op zijn kop zetten. We kijken naar het manifest en een gloednieuwe blogpost, letterlijk vandaag gepubliceerd trouwens, op 18 augustus 2026.
Klopt, en die bronnen zijn van Vincent van Münster. Hij is een AI-consultant bij We Are Impact.
Ja, en zijn visie botst dus echt frontaal met dat doemscenario van, zeg maar, zieloze robots aan een ziekenhuisbed. Onze missie voor vandaag is ontdekken hoe AI, die hele abstracte tech, juist ingezet kan worden om sociaal werk fundamenteel menselijker te maken. Oké, laten we dit eens uitpakken. Waarom heeft de zorg eigenlijk AI nodig op dit moment?
Nou, simpelweg omdat het huidige systeem aan alle kanten kraakt en piept. We hebben ontzettend goede mensen in het sociaal domein rondlopen. Mensen die echt voor dat vak kozen om levens te veranderen, weet je wel. Maar zij lopen nu structureel vast in administratieve systemen.
Systemen die helemaal niet voor hen gebouwd zijn?
Precies dat. En de auteur van deze bronnen, hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in dit domein. Hij ziet letterlijk elke dag hoe sociaal werkers verdrinken in verantwoordingsprotocollen en rapportages.
Ja, de druk is immens.
En zijn visie is daarom best wel radicaal anders. Hij zegt, gebruik AI absoluut niet om deze mensen te vervangen, maar gebruik het om ruimte te maken. Hij schrijft letterlijk, niet efficiënter, menselijker.
Ja, dat is een hele sterke uitspraak. Toen ik dat las, dacht ik echt, het is alsof je een briljante sterrenchef inhuurt voor je restaurant, maar hem dan vervolgens 80% van zijn tijd laat bezighouden met de afwas. In plaats van aan het koken, zeg maar.
Wat hier fascinerend is, is eigenlijk de structurele denkfout die besturen en organisaties maken als ze dat afwasprobleem met tech willen oplossen. Ze zien die druk, ze zien het verzuim en dus kopen ze een enorm duur AI-systeem.
Ja, en dat wordt dan de heilige graal.
Exact. Ze plaatsen dat op een enorm voetstuk. Het wordt dé grote redder in nood gepresenteerd. En ze maken de software feitelijk de hoofdrolspeler. En daar begint dus de vernietiging van de menselijke maat.
Oh, dus omdat de technologie dan gaat dicteren hoe de medewerker zijn werk moet doen. Zeg maar, de chefkok moet koken volgens de regels van de afwasmachine.
Ja, dat is een hele treffende vergelijking. De bronnen benadrukken heel sterk dat AI helemaal geen hoofdrolspeler mag zijn. Nooit. Het moet functioneren als een soort stille infrastructuur op de achtergrond.
Stille infrastructuur, oké.
Ja, kijk, slimme tech en menselijk vertrouwen sluiten elkaar niet uit. Tenminste, zolang je die technologie puur inzet om geruisloos de ruis weg te filteren. Gebruik het dus niet voor het gesprek met de cliënt, maar om de uitwerking van dat gesprek razendsnel vast te leggen.
Wacht, maar dan stuiten we wel direct op een enorm praktisch probleem. Want als die AI onzichtbaar op de achtergrond draait, hoe voorkom je dan in vredesnaam dat het een creepy black hole box wordt? Voor zowel de cliënt als de werker.
Ja, dat is de kern van de weerstand.
Precies, want zodra je de term algoritme of AI-systeem laat vallen, schieten welzijnswerkers toch direct in de verdediging. En terecht, vind ik. Hoe bouw je nou vertrouwen op met een computer die over mensenlevens oordeelt?
Nou ja, daar geeft de bron van We Are Impact een fundamenteel ander antwoord op. Techbedrijven roepen vaak, hier is de handleiding, vertrouw het en ga werken. Maar vertrouwen is helemaal geen randvoorwaarde bij AI.
Wat is het dan wel?
Het is het product van de samenwerking. Je moet de technologie zo inrichten dat vertrouwen organisch groeit. En de eerste stap daarin, die is puur conceptueel. Frame de AI niet als een sturend systeem, maar nadrukkelijk als een assistent.
Een assistent in plaats van een systeem. Ik ga heel eerlijk zijn hoor, maar dat klinkt in eerste instantie gewoon als een heel slim woordspelletje van de marketingafdeling. Zit daar echt meer achter?
Absoluut. Het is absoluut geen marketing. Het definieert namelijk de hele machtsverhouding. Het is het verschil tussen een systeem dat jou vertelt wat je moet doen of een assistent die fluisterend ondersteunt in wat jij wilt bereiken.
Oké, noem eens een voorbeeld uit de bronnen dan.
Nou, ze introduceren bijvoorbeeld Iris. Dat is een digitale AI-assistent specifiek voor welzijnsprofessionals. Ze noemen haar in het manifest zelfs geksgerend de digitale collega van Vincent. Iris werkt puur op de achtergrond.
En wat doet zij precies?
Ze helpt bij het voorbereiden van gesprekken door relevante info uit enorme bergen voorgeschiedenis te halen. En ze neemt die zware last van de rapportage achteraf over. Maar, en dit is cruciaal, al haar adviezen zijn 100% controleerbaar.
Oh, dus ze beslist niks zelf?
Precies. Iris neemt geen enkele definitieve beslissing. De menselijke professional zit altijd strak aan het stuur.
Ah, dus ik moet haar meer zien als de operatieassistent in een ziekenhuis. De chirurg is bezig en de assistent reikt exact de juiste scalpel aan, precies op het juiste moment. Maar de chirurg beslist of hij hem gebruikt.
Dat is een ijzersterke vergelijking. En die controle vormt echt de basis voor acceptatie. Dat zie je ook terug in de casus van Stichting De Baan, die in de bronnen wordt genoemd.
Wat deden zij dan precies?
Ze lieten zien hoe je impact kunt maken op een schaal die menselijkerwijs anders niet te doen is. Het ging daar om meer dan 700 deelnemers en ruim 180 vrijwilligers die dankzij die slimme ondersteuning geholpen werden.
Wauw, 700 deelnemers. En hoe kregen ze dat team dan zover?
Het absolute sleutelwoord daar was transparantie. Kijk, als een algoritme helpt bij het prioriteren in de zorg, dan wordt dat alleen geaccepteerd als je haarfijn in heldere taal kunt uitleggen hoe de software tot een inzicht komt.
Ja, dus waarom krijgt persoon A vandaag hulp en moet persoon B nog wachten?
Exact. Op het moment dat professionals en cliënten die parameters kunnen inzien, verdampt die gevreesde black box. Dan ontstaat er begrip.
Transparantie demystificeert het dus. Als je de goocheltruc snapt, is het geen enge magie meer. Maar goed, we kunnen hier nu prachtig praten over die transparante assistent, maar de praktijk is gewoon weer barstig.
Dat is zeker waar.
Als jouw team op de werkvloer simpelweg de hakken in het zand zet, ben je nergens. Hoe implementeer je dit zonder dat mensen zich direct bedreigd voelen in hun baan? Hier wordt het echt interessant, want de auteur van de blogpost pakt dit nogal anders aan.
Zeker weten.
Het motto is daar, letterlijk, geen rapport en wegwezen. Maar in plaats daarvan gebruikt hij Lego Serious Play. Toen ik dat las, dacht ik even, wacht even. Volwassen zorgprofessionals gaan met Lego spelen om ethische AI-dilemma's op te lossen. Klinkt dat niet een beetje als een kleuterklasoefening?
Dit roept een belangrijke vraag op, want waarom is er altijd zoveel weerstand? In klassieke vergaderingen praten we alleen vanuit onze verbale verdedigingsmechanismen. Iedereen zit met de armen over elkaar zijn afdeling te beschermen.
Ja, dat herken ik wel.
Precies. En het gaat bij die Lego-sessies helemaal niet om spelen in de kinderachtige zin. Het is een serieus instrument. Via platformen zoals Brikme.nl faciliteren ze dat teams abstracte angsten tastbaar maken.
Maar hoe doorbreek je dan die weerstand met een Lego-blokje?
Nou, stel je de vraag voor, mag een algoritme iets vinden van een cliënt? Als je die in een killervergaderzaal stelt, krijg je direct een wel eens niet eens discussie. De helft roept innovatie, de ander roept dystopie.
Ja, en dan ben je maanden bezig.
Exact. Maar als je diezelfde groep vraagt om hun visie fysiek te bouwen met blokjes, spreek je een ander deel van het brein aan. Iemand bouwt bijvoorbeeld een dichte muur van rode blokken als symbool voor hun angst voor datalekken.
Oh, slim. Dus ze projecteren hun angst op het model in plaats van op elkaar of op het management?
Ja, en dan kun je samen aan het model gaan sleutelen. Iemand zegt dan, wat als we hier transparante blokken inbouwen voor de menselijke controles? En ineens praat je constructief over randvoorwaarden.
Wow. Dus na zo'n sessie hebben ze zelf de spelregels ontworpen. Ze voelen zich eigenaar in plaats van slachtoffer. Dat is echt een briljante psychologische hack. Maar levert dit ook daadwerkelijk iets op voor de cliënt? Want we moeten het wel even over de harde cijfers hebben. Geen vage beloftes.
Nee, we hebben echt harde data nodig. Dat is essentieel. Je kunt dit niet alleen financieren met warme gevoelens.
Precies. En Vincent is al ondernemer sinds 1999, dus die snapt dat. De bronnen hebben het over een impact calculator. En de cijfers daaruit, nou, die lieten me wel even stilvallen. Stel, je hebt een team van 30 medewerkers. AI levert daar een tijdswinst op van 58 uur per week. 58 uur.
Dat is echt enorm.
En de operationele waarde daarvan is 106.000 euro per jaar. Maar dat is vooral interessant voor het management. Wat het met het team doet, vind ik veel mooier.
Ja, de verwachting is een burn-out daling van 15% tot 19%.
En dit is cruciaal. 149 extra cliëntgesprekken per maand. Gewoon 149 keer extra op de koffie bij een kwetsbare cliënt. Tijd die anders wegging aan typen in een traag systeem.
Als we dit aan het grotere geheel koppelen, dan zie je hoe die tijdwinst zich vertaalt naar specifieke tools in de praktijk. Denk aan Bijeen.app voor evenementen en het stroomlijnen van die beruchte WEMO-rapportages. Of neem initiatieven als Syndroom en Oogvoorliefde.nl.
Oogvoorliefde.nl, daar wil ik even bij stilstaan. Dat gaat over eenzaamheidsbestrijding met AI. Maar hoe signaleert een computer dat ik eenzaam ben zonder dat het heel erg kil wordt?
Nou, dat is misschien wel het beste voorbeeld van die stille infrastructuur. Kijk, een mens kan onmogelijk elke dag alle sluimerende signalen in een hele wijk overzien. Een algoritme kan dat wel. Het herkent gedragspatronen in enorme bergen data.
Bijvoorbeeld.
Als een oudere plotseling afwijkt van het patroon, het vervoer naar het buurthuis is al weken niet gebruikt, een afspraak is afgezegd, het algoritme voegt die puzzelstukjes samen en slaat intern alarm. Maar het algoritme gaat niet zelf een geautomatiseerd appje sturen.
Nee, oh, dat zou echt verschrikkelijk zijn. U bent 14% meer eenzaam? Klik hier voor een leuke kattenvideo.
Precies, dat is de nachtmerrie. Het systeem informeert enkel de wijkcoördinator. En de menselijke vrijwilliger is degene die de auto pakt en naar binnen stapt voor een echte kop koffie. De technologie wijst de weg, de mens doet het werk.
Dat is prachtig.
Ja, en dit zie je ook bij de Impactbox. Dat is een project dat laat zien dat een techproduct ook banen kan creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het klinkt echt fantastisch. Bijna theemooi. Maar ik moet toch even kritisch zijn. Als ik deze resultaten zie, dan denk ik, waarom niet massaal opschalen? Die Vincent kiest er bewust voor om klein te blijven. Maximaal 3 lopende opdrachten. Maximaal 3 dagen per week ontwikkeling. Dit gaat tegen alles in wat we vanuit Silicon Valley leren over tech. Waarom trap je op de rem als je goud in handen hebt?
Omdat opschalen in de zorg gewoon anders werkt. In het sociaal domein kun je zorg en vertrouwen niet copy-pasten. Zodra je dit als een koud one-size-fits-all product over honderden gemeenten uitrolt, verlies je direct de menselijke maat en de kwaliteit.
Dus impactboeken met AI is eigenlijk niet het doel?
Ja, vertrouwen behouden is het doel. AI is louter het gereedschap. Als een organisatie er niet wezenlijk beter van wordt, is de technologie een probleem, geen oplossing. Door bewust klein te blijven garandeert hij dat hij naast de professional kan blijven staan met zijn Lego-blokken in plaats van een anonieme leverancier te worden.
Het is eigenlijk gewoon ambacht, hè? Net als die sterrenchef. Je kunt geen 1.003 sterren maaltijden per uur koken zonder een fastfoodketen te worden. En zorg mag nooit fastfood worden. Laten we dit even samenvatten. We begonnen de analyse met de angst dat AI de zorg onmenselijk zou maken.
Ja.
Maar we ontdekten dat als AI wordt gebruikt als stille assistent, geïmplementeerd wordt met draagvlak en Lego en gecontroleerd wordt door de professional, dat het juist honderden uren vrijmaakt voor echt menselijk contact.
Absoluut. Het geeft letterlijk ruimte voor die onvervangbare kop koffie.
Dus, wat betekent dit allemaal? Ik wil graag met een laatste gedachte eindigen, speciaal voor jou als luisteraar. Als AI in staat is om die robotachtige, administratieve taken over te nemen in zo'n diep menselijk vakgebied, welke onzichtbare, robotachtige taken hou jij dan op dit moment krampachtig vast in je eigen werk?
Dat is een hele goede vraag.
En wat zou jij eigenlijk kunnen bereiken als je die tijd terugkrijgt voor het werk dat er echt toe doet? Iets om over na te denken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.